Liefde gemeente, het zal ongeveer sinds het jaar 2007 zijn dat er een hele periode wereldwijd en ook in Nederland geweest is waarin er sprake was van crisis. Dat begon met de kredietcrisis, het werd gevolgd door de economische crisis en een van de sectoren in de maatschappij die daar bijzonder door getroffen was, was de bouwsector. Productie liep terug. Offertes moesten worden opgemaakt met hele kleine winstmarges, soms zelfs met verlies. Er was sprake van allerlei faillissementen, bedrijven die omvielen. Nou, hopelijk is dat alles zo'n beetje weer wat aan het aantrekken, hoewel de zorgen nog niet geweken zijn. Maar iets dergelijks zou je natuurlijk ook aan kunnen leggen tegen het kerkelijke leven in Nederland. Wij bevinden ons ook kerkelijk. En dan hoef je geen kerkverband over te slaan, al jaren in een crisis. En als we heel dicht bij huis blijven, gemeente, wij weten samen ook genoeg van wat het is om door zwaar weer te gaan. En dat de opbouw en de voortgang van het gemeentelijke leven ook getroffen kan worden. En dan is het alleen maar aan Gods goedheid te danken als in zoiets een kentering mag komen. En als we vandaag met vele gasten en belangstellenden bijeen zijn op een dag waarvan we mogen zeggen, door Gods goedheid mag er ook iets zichtbaar worden van een stuk wederopbouw van de gemeente. Waarbij we dan niet alleen maar letten op getallen en cijfers. En een mens, en ook niet op een mens die bevestigd staat te worden, hoe blij we daar samen ook mee zijn. Maar dat we die wederopbouw van de gemeente geestelijk zouden mogen verstaan. Op de manier waarop Paulus het tweede hoofdstuk van zijn Efezebrief afsluit. Dat gij ook mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. En als ik even in de Efezebrief mag blijven, in het vierde hoofdstuk schrijft Paulus dat voor die opbouw van de gemeente tot een geestelijk huis de Heere mensen wil inschakelen. Wonderlijk, de ene zondaar die voor de andere zondaar gebruikt wordt om die kennis van Christus te verkrijgen, om ook mede deelgenoot te worden aan dat geestelijke huis, daar schakelt God ambtsdragers voor in, zegt Paulus. Onder andere herders en leraars. Daar wil hij mensen voor gebruiken. Pastoraal werker die eerder dit jaar werd bevestigd. De ouderlingen, de diakenen. En nu dan ook weer een nieuwe predikant. Nu laten we samen met de te bevestigen predikant luisteren naar wat Gods woord zegt. Over dat bouwwerk dat plaatsvindt in en aan Gods gemeente. En dan heeft dat woord van onze tekst, 1 Koningen 6 vers 7, wel een heel bijzondere boodschap voor ons. En we allemaal begrepen natuurlijk vanmiddag, het gaat over bouwen, het gaat over dat huis van God dat in de tijd van en onder de leiding van Salomo in Jeruzalem gaat verrijzen. En het hoofdstuk dat we net gelezen hebben, hoofdstuk 5, dat vertelt ons onder andere hoe Salomo daarbij gekomen is om voor God de tempel te gaan bouwen. We hebben gelezen dat daar iets in zit van dankbaarheid. Salomo is dankbaar voor wat de Heere hem allemaal gegeven heeft. De troon van Israël, maar ook de rust rondom het koninkrijk. Maar er komt een motief bij, wat hij ook in die brief schrijft, die de knechten bij Hiram moeten afleveren. Het heeft ook te maken met wat God zelf al jaren daarvoor tegen zijn vader David gezegd had. En ik dacht, wat is dat een mooie trekgemeente van het ware geloof. Heeft u er al ervaring in? Mag u daar al iets van kennen? Dat ware geloof altijd weer leert de vinger te leggen bij wat God beloofd heeft. Dat is eigenlijk het meest elementaire werk van het geloof. Heren, hier staat het. Maakt u het waar. Waarbij dan in dit geval opvalt, als dan die tekst genoemd wordt in vers 5, wat de Heere tegen David over die zoon gezegd heeft, die ooit ingeschakeld zou worden om dat huis te bouwen, dat Salomo dus een belofte hier heeft, waar hij zelf ogenblikkelijk bij wordt ingeschakeld. En wanneer Salomo dan aanstalten gaat maken om dat werk te gaan doen, dan stelt dat hoofdstuk wat we lazen ons dus nog een andere man voor. Ook een koning. Hiram, de koning van Tyrus. Een man van wie gezegd werd dat hij al in de tijd van koning David een vriendschappelijke betrekking had met Israël. En dat nu ook Salomo met deze man een verbond gaat sluiten. Het wordt een gezamenlijk project. Onder meer gaan ze cederhout en dennenhout vanaf de Libanon halen. Dat wordt daar gekapt, verwerkt, aangevoerd op schepen. Maar behalve dat er hout nodig is, zijn er ook stenen nodig. En die worden op locatie in dat land van Hiram uitgehouwen, maar vervolgens ook verder bewerkt. Ze worden precies op maat gemaakt. Daar worden allerlei mensen bij ingeschakeld, zei vers 18. Bouwlieden van Salomo, dus Israëlieten. Bouwlieden van Hiram, dus dat zijn mensen uit Tyrus. Daar worden nog Giblieten bij genoemd. Mensen van wie Ezechiël later vertelt dat dat mensen waren uit de scheepsbouw. Dus die zullen wel voornamelijk met dat hout bezig geweest zijn. Maar die andere bouwlieden maken dus ter plekke, voordat de zaak verscheept wordt, de stenen op maat. En we zien allemaal het resultaat voor ons, wat dat oplevert. Uiteindelijk wordt dan alles, als was het allemaal één groot bouwpakket, zouden we vandaag zeggen, worden al die onderdelen aangeleverd in de richting van Jeruzalem. En daar in Jeruzalem verschijnt dan die enorme bouwplaats. Maar wat zo opmerkelijk, wat zo vreemd is, het is er zo stil. Onze tekst zegt het. Dat die volmaakte stenen werden aangevoerd, zodat geen hamers, bijlen, enig ijzeren gereedschap gehoord werden in het huis terwijl het gebouwd werd. En hier zijn mensen in de kerk die zelf in de bouw zitten. We zijn allemaal wel eens bij een bouwplaats geweest, voorbijgereden, voorbijgelopen. We weten allemaal, daar is het altijd een drukte van belang. Daar zijn machines, daar zijn kranen en betonmolens, daar hoor je allerlei gereedschap. Daar wordt over en weer geroepen naar elkaar. En op heel veel steigers staat die onvermijdelijke radio te joelen. Maar deze bouwplaats is in volmaakte stilte gehuld. Als een getuigenis voor toen en een getuigenis voor nu. Want ik weet niet of u er al erg in had, of de jongelui zich dat al gerealiseerd hadden. We hebben het over een bouwplaats vanmiddag. Heb je bedacht dat wij vanmiddag ook op een bouwplaats bijeen zijn? Zo zeggen we het toch ook wel eens een keer, de werkvloer van God, de Heilige Geest. Ik zou vanmiddag willen zeggen het bouwterrein van de meerdere Salomo. Je kan daar die teksten uit Efeze bij noemen die ik net even aanhaalde. Je kan ook dat prachtige gedeelte erbij betrekken wat aan het begin van 1 Petrus 2 te vinden is, waar het ook gaat in datzelfde beeld over de kerk die verrijst op die uiterste hoeksteen die Jezus Christus zelf is, door de bouwlieden wel verworpen, voor het ongeloof en voor de valse godsdienst een steen des aanstoots, maar u die gelooft is hij dierbaar. En wat is er te zeggen van die mensen die Christus dierbaar leerden achten en die dat levende geloof deelachtig werden? Ze worden ook zelf als levende stenen in dat gebouw als het ware ingemetseld. En dominee De Boer, zoals alle dominees hier, die krijgen in dat werk, in Gods Koninkrijk, een taak. Maar vanuit onze tekst, geliefde broeder, moet ik u wel zeggen, u krijgt een heleboel taken ook weer niet. De architect van het gebouw bent u niet. En u bent ook niet de hoofdaannemer. De kunstenaar en bouwmeester zit in de hemel. U bent trouwens ook niet de calculator die moet uitrekenen wat de kosten zijn voor het verrijzen van dit gebouw, want dat is al voor u gedaan. U bent ook niet de heier die moet zorgen dat er een goed fundament onder deze bebouwing komt te liggen, want dat fundament ligt er al. U bent ook niet, zegt onze tekst, de steenhouwer. Als u een plekje krijgt op de bouwplaats in Jeruzalem, hoeft u dat werk niet meer te doen. Ook dat is door een ander gedaan. Het is natuurlijk wel verantwoordelijk werk wat je krijgt. Je wordt een soort voorman. Maar dan toch met een heel beperkte taak. Zo beperkt als in Jeruzalem. Stenen in elkaar pas, maar die je zelf niet op maat gemaakt hebt. Die je zelf niet hebt uitgehouwen. Ook dat allereerste al, dat uithouwen van die stenen, dat afzonderen van die blokken steen voor deze heilige dienst. Ook dat hoeven ze in Jeruzalem niet meer te doen. Daar liggen een aantal lessen in die ik in de preek verder zou willen uitwerken. 4 lessen. Om te beginnen, en dat heeft ieder denk ik tot nu toe al wel begrepen, dat het die kant op zou gaan vanmiddag. Wie geestelijk in de bouw werkzaam is, doet nooit het eigenlijke werk. Hebben ze dan in Jeruzalem niet hard gewerkt? Staat dominee De Boer niet te popelen om hard aan de slag te gaan zoals hij gewend is? Natuurlijk. U hoopt hier ook veel werk te mogen doen onder Gods zegen. En dat is een goede zaak, want God kweekt nooit luie knechten. Maar het is een zegen om het te zien dat het eigenlijke werk niet onder mijn handen gebeurt. Stenen afhouwen, stenen tot levende stenen maken. Stel je voor dat dat je werk was. Dat dat in mensenhanden gelegd zou worden om van dood materiaal levende stenen te maken. Dus de kerk zou er al lang niet meer zijn. Maar dat doet nou een ander. Wat dood is, levend maken. En als je daarop mag zien, geliefde broeder, en ik mag het uitbreiden naar alle ambtsdragers, hopelijk bemoedigt het ons samen, dan bewaart ons dat aan de ene kant voor hoogmoed, bewaart het ons aan de andere kant voor mismoedigheid, op het moment dat je zou denken alles zelf te moeten doen, maar mag het ons hopelijk tot ootmoed en afhankelijkheid maken, stemmen. In de wetenschap, daar is een ander met een hoofdletter, mag ik hem vanmiddag Gods steenhouwer noemen, de Heilige Geest, van wie ik hoop dat ook in de periode met dominee De Boer daar veel gebed om mag zijn, gemeente, zoals we dat van elkaar wisten, ook in voorgaande jaren, samen afhankelijk te zijn van die geest, bidden met de psalmdichter, och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Een tweede les, wie geestelijk in de bouw werkzaam is, doet wel heilig werk. Het is een beperkte taak, maar wel een heilige taak. En weer kijk ik naar vers 7. Het is merkwaardig stil op die grote bouwplaats. Er moet toch ook geen klein gebouw verrijzen. Het is een heel gevaarte uiteindelijk, die tempel van Salomo, zeker met al die bijgebouwen. Maar het is geen kantoorpand. Het is geen winkelcentrum. Het is een heilige plek. En daarbij past geen rumoer, maar een gewijde stilte. De heiligheid is uw huizen sierlijk, zegt Psalm 93, tot lange dagen. En we zongen het samen met Psalm 84. Welzalig hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. En dat is ook wat ik u als gemeente toewens, geliefde gemeente. En dat dat ook de manier mag stempelen waarop je naar de kerk gaat. Waarop je samen er bent. Als de dominee preekt of een ander voorgaat. Inmiddels bestaat de gemeente ruim 120 jaar. En heeft de Heer heel wat van die momenten hier in deze kerk gegeven. Van die gewijde stilte momenten. Waarop ieder aanvoelde. Hier werkt geen mens. Hier spreekt God. We hebben het toch ook samen gemerkt, gemeente, dat de Heer dan naar je om wil zien. Vandaag mag u er weer een bewijs van hebben. Dat hij in het midden van deze gemeente nog altijd wil voortgaan met zijn werk. Zijn zoon blijft voorstellen als die uiterste hoeksteen waar je leven op gefundeerd moet worden en mag worden. Waar een mens in de eeuwigheid niet doorheen zakt. Hij wil zijn geest nog doen rondgaan om van dood levend te maken en om op te bouwen in het allerheiligst geloof. Maar laat dat stil maken. Laat dat eerbiedig en verwonderd maken. Stil in Bethel. Ook stil in de zin dat je zelf mag stoppen met werken. Je handen vouwen en God zijn werk laten doen. Derde les. Die derde les leerde ik een paar jaar geleden op een zendingsconferentie georganiseerd door onze deputaten. In Veenendaal was dat. Er was een spreker uitgenodigd uit een van de Afrikaanse landen, een theoloog, die een inleiding kwam houden over wat kan het Westen, de Europese kerk, vandaag de dag leren van die kerken die vroeger onze zendingsvelden waren. Is er ook een andere beweging, terug naar onze streken, iets wat we van hen kunnen leren. En die man maakte op een gegeven moment een opmerking waar ik inderdaad wat van geleerd heb. Hij zei op een gegeven moment, en toen haalde hij onze tekst aan, 1 Koningen 6 vers 7. Hij zegt, op het moment, geliefden, als er in de kerk ergens rumoer ontstaat, als er iets op de bouwplaats gaat schuren of gaat kraken, betekent dat er iemand niet op zijn plaats is? Betekent dat er iemand geestelijk niet in vorm is? Betekent dat er ergens iets schuurt waar misschien nog verder iets afgehakt moet worden? Nou, laat dat dan maar een praktische les zijn, ook voor de tijd die u samen tegemoet gaat. De dominee moet aan de gemeente wennen en de gemeente aan de dominee. En wij moeten voortdurend onze plaats ons laten wijzen. Net als de stenen in de muur van de tempel van Salomo. Die plek zoek je zelf niet op, die krijg je. Maar als dat dan ergens gaat schuren, gemeente. Als het ergens gaat kraken. Aan wie ligt dat dan? Ben ik op mijn plek? Ben ik stil genoeg onder God spreken? Heeft de geest mij al op maat gehakt of moet er nog wat meer af? Dat laatste is trouwens stof voor genoeg overdenking als u straks naar huis gaat. Het werk van een steenhouwer is altijd alleen maar dat er wat af moet. Had u dat ook al bedacht? Zou dat geestelijk anders zijn? Er moet alleen maar af. Nu laat dat dan ook onder ons zo zijn, gemeente, opdat het ook in die zin stil blijft in Bethel. Een vierde les, en dan ga ik alweer stoppen, maar wel een vertroostende les. Omdat God zelf het eigenlijke werk doet, komt het ook een keer af. Een vertroostende gedachte voor iedereen die ingeschakeld is in het koninkrijk van God. Wij worden wel ingeschakeld, maar voor een heel beperkte taak. En zoals het eigenlijke werk niet in 1 Koningen 6 plaatsvond, maar in 1 Koningen 5. Zo mag en moet ieder dat ook bedenken. Geestelijk is het niet anders. Gods verkiezend welbehagen ging aan alles vooraf. De verzoenende kruisverdienste van de Heere Jezus had al plaatsgevonden lang voordat de Bethelkerk gesticht werd. En Gods geest was al lang uitgestort, lang voordat ik hem nodig kreeg. En die drie enige God, gemeente Vader, Zoon, Heilige Geest, die doet het eigenlijke werk. Om ondoorgrondelijke redenen behaagt het hem om er mensen mee in te schakelen. En hoe langer je meeloopt en hoe meer je jezelf leert kennen, hoe groter dat wonder wordt. En dan vind je het ook niet erg dat omdat hij het werk verricht, dat hij er ook de eer van krijgt. En als mijn werk soms onvolkomen en bij de handen afbreekt, rest één troost. Zijn werk gaat door. Ik weet dat het vast gebouw van uw gunst bewijst, naar uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal reizen. Amen.